Ondanks dat we geen klok hebben. Ondanks dat we geen klok hebben. Ja, precies. Beter. Wilde ik toch maar beginnen? Eerste carousel in dit nieuwe jaar. Op de agenda hebben we nu presentatie van het jaarplan van de politie. Wordt aangemerkt als een beeldvormende carousel. De raad wordt hierbij geïnformeerd over de lokale politieprioriteiten en de samenwerking van de politiegemeente. Voorafgaand is er eerst een presentatie van, ik heb begrepen, een minuut of 10. Die krijgt u, die 10 minuten krijgt u. En na de presentatie is de gelegenheid om vragen te stellen inhoudelijk betreffende presentatie. En mochten er nog vragen zijn richting de burgemeester, hebben als portefeuillehouder, hebben we daar ook nog tijd voor. Dus ik geef u nu de gelegenheid, als u even uw naam nog noemt in de microfoon, zodat we weten, ook op de band, wie u bent. En dan krijgt u 10 minuten van mij. Gaat u gewoon.
Dat is mooi, dan ga ik starten. Voor degenen die mij nog niet kennen, of maar inmiddels denk ik, heb ik wel heel veel gezichten gezien. Mijn naam is Rian van der Heijden. Ik ben wijkteamchef van het wijkteam Albrandswaard. Ik ga de presentatie geven over... En ik ga hem even tevoren gaan halen of ik de goede heb. Ja. Ik ga hem even opstarten. Over zeg maar de gebiedscan... van 2013, zeg maar, want die heeft u allemaal gehad. Daar zal niet de nadruk op leggen, want het zal met name gaan over zeg maar, afgelopen jaar. Want vorig jaar heb ik ook een presentatie gegeven met daarin zeg maar, een x-aantal doelen. En die wil ik samen met u doornemen, want daaruit voortvloeiend zijn gewoon ook weer de doelen van dit jaar gesteld. En ik denk op zich dat die in elkaar overlopen. Als je kijkt naar de gebiedscan van 2012, daar is een onderscheid in gemaakt in overlast en criminaliteit doelen, zeg maar. Ik ga eerst even de overlast ga ik samen met u doornemen en vervolgens ga ik over op het criminaliteitsbeeld wat er is geweest. Kijkend naar het stukje overlast, dan zijn daarin benoemd onder andere jeugd, alcohol en drugsgebruik, uitgangsoverlast, snelheid roon is daar specifiek in benoemd en het parkeren van Portland. En ik zal ze gewoon nu per item behandelen, zeg maar. Jeugd hebben we ons met name bezig gehouden met het zoeken van de jeugd in Albrandswaard. We hebben een x-aantal overlastplekken gehad, waren ook meldingen van. Wat we met name hebben gedaan is eigenlijk die jeugdoverlastplekken inventariseren, maar ook up-to-date houden. Dat hebben we niet alleen gedaan, dat hebben we in samenwerking gedaan met onze jongerenwerkers. En met de jongerenwerks van de gemeente, maar ook met de BOA's. En dat is ook zeg maar in het jeugdoverlastoverleg continu onderwerp van gesprek geweest. En dat is voor ons wel heel prettig, want dat geeft gewoon weer van hey, ieder kijkt er op zijn eigen manier naar. En op die manier kom je ook gewoon tot een uitwisseling van gegevens. En dat kon ook, in die zin met de BOA's, want er is ook afgelopen jaar een convenant vastgesteld. En die was specifiek eigenlijk gericht op de overlastplekken van jeugd, maar ook andere overlastplekken die er waren. Wat zie je dan terug? Is dat we met name heel veel hebben geïnvesteerd op jeugd en dat jongeren zijn geweest die halt hebben gehad. Dat zijn er 12 in dit jaar geweest. En heel specifiek daarin is eigenlijk dat er 8 van die 12 jongeren eigenlijk een halt hebben gehad op basis van het feit dat ze in bezit waren dan wel alcohol dronken. En dat is toch wel een trend die wij toch blijven zien, dat jongeren toch wel heel vaak in bezit zijn van alcohol dan wel alcohol drinken. Niet alleen halt is er voor jongeren geschreven, ook gewoon APV, processenverbaal zoals wij dat noemen. Dus dat is het voorhanden hebben van alcohol dan wel drinken van alcohol, maar dan gingen jongeren niet akkoord met halt. En niet alleen jongeren, maar ook ouder dan 23 jaar of ouder dan 18 jaar die ook op die manier in aanmerking kwamen. Dan moeten we echt denken aan toch wel heel veel procesverbaal die daarvoor geschreven zijn. Kijken naar de overlastplekken die we hebben. Waar we in heel erg op hebben geïnvesteerd is de overlastplek hier bij de skatebaan. In 2011 hebben we heel veel last gehad van straatroven, die met name door die groep werden veroorzaakt ook. Daar hebben we ook verdachten voor aangehouden, toen de tijd heb ik u ook verteld. We hebben die groep continu uit de anonimiteit gehaald in combinatie met jongerenwerk en de BOA's erop geïnvesteerd. En eigenlijk ervaren we die overlast nu niet meer. En we zien ook dat het aantal groepen wat zich buiten ophoudt op dit moment niet aanwezig is of nauwelijks aanwezig is. Dus dat blijven we doen. Alcohol en drugsgebruik, ik noemde het net al. Het aantal jongeren met HALT wat door wordt verwezen in het kader van het gebruik van alcohol, het wijzigen hebben van alcohol. Maar niet alleen de jongeren, ook de bewoners van Delta, die met name in de maatschappelijke opvang zitten, worden ook vaak gesignaleerd. En dan rondom de plus en dergelijke, omdat ze daar en alcohol kopen, maar ook alcohol nuttig op straat. Dus dat is ook een groep die onze aandacht heeft en waar we met name in samenwerking met Delta. En Delta investeert heel veel op. Toch proberen die mensen ook uit de anonimiteit te halen. Om ook te zeggen, jongens, dit kan gewoon niet. Eentje terug. Ja, het uitgangsoverlast. Dat is jarenlang eigenlijk onderwerp van gesprek geweest hier. Met name vanuit de cafés. En wat wij eigenlijk zien is dat de uitgangsoverlast en de vernielingenroute die daarbij horen, dat we die eigenlijk niet meer veel zien. We zien nog wel dat jongeren op straat zijn, dat wel. We hebben ook contacten met de jongerensociëteiten. En met name het afgelopen jaar is dat gericht geweest op de Foekenpot. Het uitgangsoverlast op zich is eigenlijk niet of nauwelijks meer aanwezig. Dus wij blijven als wijkteam daarop investeren. Dus dat betekent dat wij op de vrijdag en zaterdag gewoon in dienst zijn. En dan wel dat de eenheden van de directe hulpverlening eventueel onze taken kunnen overnemen. Maar wij constateren nog in ieder geval minder uitgangsoverlast. Nou, als we het hebben over snelheid en parkeren. Het was ook een van de items die speelde waar veel klachten over binnenkwamen. Wat we als team doen, met name ons richten op buurtbestuurd. Inmiddels is buurtbestuurd Portugal al een jaar aan geïnitieerd. Portland is daarbij aangesloten en van daaruit komen ook dit soort meldingen naar voren. Wat we doen en zoveel mogelijk, waar mogelijk is, dat we snelheidscontroles bijvoorbeeld initiëren met volwassenen, maar ook met kinderen van scholen. En dat heeft best wel hele leuke effecten, dat een kind een rode of een groene kaart geeft aan een ouder. Kan het meer? Ja, soms kan het meer, maar op zich hebben dit soort acties wel nut. Nou, parkeren rondom scholen blijft ook wel een item wat aandacht blijft behouden. Denk aan de Don Bosco, denk aan de scholen in Portland. Dat zorgt eigenlijk bij het wegbrengen of het halen van kinderen toch voor een verkeersoverlast die aanwezig blijft. En dat is ook iets volgens mij wat regelmatig besproken wordt in het verkeersoverleg. En dat lastig is soms ook om voor een oplossing te zoeken. Dus als politie blijven wij daar repressief optreden. Criminaliteit. Een viertal onderwerpen stonden benoemd specifiek in de gebiedscan van 2012. Waarbij fietsendiefstal eigenlijk onder voertuigcriminaliteit valt. En straatroof en overvallen heb ik erbij gezet omdat het gewoon een high impact delict is, zoals ze dat binnen het korps noemen. En high impact delict zijn delicten woningen beraken, straatroof en overvallen. Die gewoon hele hoge prioriteit genieten. Kijken we naar de woninginbraken. Dan ga ik even een plaatje laten zien om u mee te nemen in het hele verhaal van de cijfers. Omdat dat toch wel een bepaald beeld geeft. Vorig jaar hadden we echt een enorme afname van het aantal woninginbraken. Daar heb ik ook verteld dat we toen met z'n allen wisten dat de Groene Kruisweg vaak genoeg eruit lag. Mogelijk dat dat heeft bijgedragen tot een vermindering. Dat kunnen we natuurlijk nooit vaststellen. Alleen wat opvalt is dat we nu echt weer heel veel last hebben van woninginbraak. Ik laat u eigenlijk een plaatje zien. Waarin middels een soort van hotspotkaart, middels een vlekkenkaart, kunt u zien van goh, waar zitten dan die woninginbraken. Die stallen uit en vanaf motorvoertuigen is echt een enorme daling. Ik kan hem niet verklaren. Hij is er wel. Het is gewoon meer dan gehalveerd. Hetzelfde geldt voor diefstal van motorvoertuigen, waarin in 2011 echt met name was te zien dat dat gerelateerd was aan woninginbraken. Met name in Portland, waar ook de auto's werden weggenomen, zie je dat dit jaar gewoon minder terug. Wat wel een stijgende lijn blijft, blijft de diefstal van de, met name fietsen in deze. Ga ik u daar ook wat over vertellen. De straatroven, laat ik daar ook een stukje zien. En de overvallen zijn er twee. Soms gaat het niet helemaal goed in de telling. Ga ik daar ook nog vertellen hoe of wat, hoe dat precies is. Soms worden dingen dubbel gedaan bij ons. Dus vandaar dat nu het staakje 3 erop staat. En vernieling zaakbeschadiging heeft ook een reden waarom dat zo behoorlijk gestegen is in ieder geval. Dus dat zijn de cijfers zeg maar, vanaf 2010, zodat u in ieder geval een beetje een beeld heeft van hoe ziet die daling of die stijging eruit. Maar soms ook dat het gewoon een heel grillig beeld is. Dit is, zijn de woninginbraken, zeg maar. Die behoorlijk zijn gestegen dus afgelopen jaar. Verleden jaar hebben we een aanhouding gehad eind van het jaar bij Gijsland. Daar ziet u ook een rode stip. Even kijken, kom ik hierbij. Ja, dit gedeelte is echt een hotspot, zeg maar. En dan gaat het over meer dan 4 aangiftes. Hè. Hierboven staat een legenda ook bij. En het Oud-Portugal is ook wel een gebied waar regelmatig, en dat is ook met bepaalde tijden, woninginbraken plaatsvinden. Blauw is helemaal niks, het donkerblauwe. Er zijn wat vragen geweest rondom Portland. Nou, u kunt zien zelf hoeveel inbraken daar zijn geweest. En wat je ziet is dat met name de maanden juni, oktober en december er echt uitschieten qua cijfers. En dan gaat het over getallen van meer dan 10, zeg maar. En is het nou allemaal bij elkaar? Is het geclusterd? Nee, het is heel wisselend qua dag. Qua tijdstip zit het meestal in de avonduren. Dus we willen echt gaan proberen van, goh, kunnen we daar nu op inzetten? Waarbij burgerparticipatie wat ons betreft een hele belangrijke is. En een mooi voorbeeld daarvan is eigenlijk gisteravond. Er eigenlijk een inbraak plaatsvond in Portland aan de Sevierlaan. Waardoor middel van melding van burgers weer. Ik bedoel, daarbij moet het gewoon hebben van alerte burgers. En met behulp van het burgeralert toch een dader is aangehouden weer. En die werd uit de trein gehaald zeg maar, toen hij onderweg was richting Rotterdam Centraal. Dus, en dat zijn gewoon hele leuke zaken. En ja, burgerparticipatie in deze is gewoon ook heel belangrijk. En alertheid. Nou ja, dat is hartstikke goed. Dus, helemaal goed. Nou, als ik dan iets verkeerd zeg, dan ga ik het vast horen. Diefstallen van fietsen. Twee hotspots eigenlijk. Waar het plaatsvindt. En dat zijn de metrostations. En met name ook het winkelgebied rondom Stravinskyplein, een stukje bij de Plus. Als je kijkt naar het plaatje met Hoogvliet erbij, dan zie je ook bij het metrostation Hoogvliet weer een behoorlijk groot aantal fietsendiefstallen. Ja, die heb ik er niet bij gehaald nog. Omdat, ja, ik heb specifiek even gekeken naar de metrostations in deze. En ja, nou goed, die heb ik niet. We hebben vanaf september ongeveer een lokfiets ingezet. En die is 3 keer gestolen, dus 3 keer een dader erbij. En vanaf dat moment, de laatste keer eigenlijk, is het aantal fietsendiefstallen afgenomen. Dus ik hoop dat het zo blijft, maar dat is altijd het lastige.
Wat kan je voorstellen bij een
lokfiets? Een lokfiets is een fiets waarin in het fiets zelf een middel is verwerkt, waardoor je hem kunt volgen als die gestolen wordt.
Maar ook een aantrekkelijke fiets, neem
ik aan. En ook een zeer aantrekkelijke fiets, ja. Ja, gewoon een fiets die regelmatig wordt gestolen. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja. Zoiets, ja.
Nee, volgens mij gerelateerd. Ja.
Ik begrijp dat het tot de verbeelding spreekt, dus dat is mooi. Als je kijkt naar de metrostations, dan zie je dat wij ook zeker met beelden van de RET en dergelijke toch wat meer handvatten hebben. En ook inmiddels de camera's die zijn geplaatst vanuit de gemeente bieden gewoon en is ook een preventiemiddel in deze. Dan komen we bij de vernielingen. Vernielingen zie je toch ook weer een hotspot rondom de metrostations. En het heeft met name te maken dat we echt een veelvoud aan vernielingen hebben van het indrukken van het noodglas van de RET waardoor de poortjes opengaan. Dat zijn heel veel beelden hebben we daarvan gehad. Daar wordt echt heel veel aangifte van gedaan door de RET. Inmiddels is daar ook een dader voor aangehouden, omdat die tot een dader kon leiden, in ieder geval tot een herkenbaar iemand. Maar dat is wel iets wat met name ook de aandacht heeft van de RET, maar ook van ons uiteraard. En vernielingen graffiti, hè, daar hebben we het ook al over. Graffiti wordt heel veel geplaatst binnen de gemeente. Daar zijn ook daders voor aangehouden. Zelfs afgelopen kerst nog zijn er een vijftal daders voor aangehouden. Maar ja, dat was in het slooppand hier achter bij het metrostation ook. Dus die jongeren hebben ook weer een haltvermaal gehad. Het waren overigens minderjarigen en twee minderjarigen. Vernieling moet je ook denken aan diefstallen, of in ieder geval diefstallen, vernieling van autospiegels. Daar zitten wel bepaalde lijnen in. Dus ja, voor ons is het belangrijk om daar met name ook, wat we doen is, als we kijken naar GREF, die is toch jaarlijks een stukje voorlichting geven op school. En dat doen we samen met de BOA's. En uiteindelijk leidt dat altijd tot dat ze een project doen en dat de jongeren zelf op zoek gaan naar GREF in de wijken. Ja, we hopen dat dat op den duur gewoon resultaat gaat opleveren, dat ze dat niet meer plegen. Maar dat is altijd de grote vraag. Nou, de straatroof en de overvallen. Twee overvallen gehad. Eentje bij Vogelaar, benzinestation, misschien wel bekend. En eentje bij de Brinkhoeve. Daar werd een goudopkoper overvallen in ieder geval. Nou, dat weet ik niet. Misschien dat u daar meer over kunt vertellen. Ja. Overigens hebben beide niet geleid tot een daderindicatie. Dus dat is jammer. Als je kijkt naar de straatroof op zich. Die heb ik net nog allemaal naast te kijken. Dat zijn er dan. Dan zie je toch wel dat veel jongeren het betreft. Die vaak genoeg naar het uitgaan vanuit het centrum komen. En vanaf de stations dan wel de bobbus naar huis lopen. En dan zie je dat de BlackBerry of een telefoon toch wel een bekend item is wat men wil hebben. Ja, als je kijkt naar overvallen, dan is de wens van ons dat het KVO niet alleen bij Overhoeken 3 gaat plaatsvinden, maar ook bij de winkeliers. Dat die zich meer verenigen en niet op zichzelf blijven staan. Als je kijkt naar bijvoorbeeld, ja, er is overigens ook nog een plofkraak geweest. Ja, kun je die onder overvallen straatroof, maar het is wel iets wat heel veel impact heeft op de samenleving. In ieder geval binnen Poortegaan en Ronen ook. Dat zijn wel soms wel dingen die kun je analyseren, maar ja, een daderindicatie is soms heel lastig te vinden. En preventief zul je met camera's kunnen werken als je denkt aan een plofkraak, maar het is ook een lastige. Ja, en als we het dan hebben over de koers van 2013, volgens mij hebben we allemaal het integraal veiligheidsbeleid vanuit de gemeente goedgekeurd. Daar is de gebiedscan die u ook heeft gehad, de input geweest, mede de input geweest vanuit de politie. En jaarlijks wordt eigenlijk zo'n gebiedscan gemaakt. En deze gebiedscan die we hebben gemaakt is van maart vorig jaar. Dus dat is de input van het huidige integraal veiligheidsbeleid. En wat we dit jaar willen doen, en daar heb ik het al met mevrouw Van der Velde over gehad, is eigenlijk een gebiedscan plus. En dat is dat de gemeenten met hun cijfers meer worden betrokken bij een totale gebiedscan, zeg maar. Zodat je nog beter een overzicht krijgt en die gezamenlijkheid optrekt. Heb ik het gered binnen de 10 minuten? Nee. Jammer.
Nee, dat maakt ook niet uit. Zijn er naar aanleiding van de presentatie misschien nog inhoudelijke vragen? Meneer Van Holswinkel?
Eerst een vraag over de metrostations, de fietsendiefstal. Ik heb vorig jaar regelmatig contact gehad met de mensen die in dat huisje zitten bij dat metrostation. Ik heb toen ook de wethouder daarop aangesproken, omdat de jaloezieën kapot waren en dergelijke. En de mensen eigenlijk die in dat huisje zitten bij de metrostation niet echt de fietsenstalling bewaken, want uit de fietsenstalling worden de fietsen gestolen. Ze wisten mij te vertellen trots dat er 150 fietsen gestolen waren in de tijd dat ze er zaten. En dat bevreemd mij een beetje van wat kan je daar iets doen als politie of kun je daar een aanbeveling aan doen? Dat is mijn eerste vraag in ieder geval. Zal ik de vragen doorstellen? Ten tweede moet ik zeggen dat gezien dat, door mijn straatlopers ook, de deltagangers die op zoek zijn naar, we noemen dat in het vakjargon, de zwerversbier bij de Aldi, hè, voor de 50 cent en een halve liter noemen we dat. En waarom verkoopt de Delta zelf geen zwerversbier? Want eigenlijk zie je dat op een gegeven moment, zie je dan dat dat het zijn de alcohol- en drugsverslaafden die dus het dorp ingaan om aan hun verslaving tegemoet te doen eigenlijk. En dan vraag ik me eigenlijk af wat ze daar doen. Want het is weer om deel te nemen aan de samenleving, maar ik denk zelf dat ze dat op een gegeven moment, dat de Portugese samenleving is een heleboel gewend van het Delta ziekenhuis. Die weten dat daar de Delta patiënten zo, dat zijn we al vanuit oudsher gewend. Maar we zijn niet gewend dat de mensen alcohol- en drugsverslaafd door het dorp heen lopen. En dat is een ander genre. En ik vraag me echt af of dat wel goed gaat. Op een gegeven moment, ook schennisplegers en dergelijke, er staat ook iets in uw rapport, u heeft er niks van gezegd, maar ik heb dat wel gelezen. En dan staat heel de bevolking weer op stelte. Ik vraag me echt af of dat nou er allemaal, dat we er allemaal bij moeten nemen, of dat het niet anders kan, in overleg met Delta. Dat is mijn volgende vraag. En dan de laatste vraag is, er is een periode geweest vorig jaar dat er zeer brutale inbraken gepleegd werden met stenen eruit gooien overdag, dat de mensen gelijk naar binnen stapten eigenlijk. En dat is een trend geweest eigenlijk in Ronen. Ik weet er wel iemand in de buurt van de Zandweg die daar mee te maken. De Zandweg heeft daar een tijdje mee te maken gehad. Hoe staat het daarmee? Dat is een andere manier van inbreken, dat je s'avonds over schutting sluit, maar dat je gewoon een steen, baksteen door het raam gooit en naar binnen gaat eigenlijk. Ja?
U mag wat mij betreft gelijk beantwoorden.
U stelt mij vragen, volgens mij, waar ik niet allemaal antwoorden heb in ieder geval. Dus dat is een hele lastige. Laat ik zeggen, het aanbeveling van het hok bij de fietsenstalling. Ik denk dat vanuit de gemeente men daar druk mee bezig is hoe daar invulling aan te geven. Maar dat daar ook een maatschappelijke problematiek of in ieder geval inslag aan bij zit. Dus dat vind ik een hele lastige om daar antwoord op te geven. Volgens mij moeten we daar in gezamenlijkheid naar kijken. Maar ik kijk even naar de burgemeester in deze ook. Oké. Met betrekking tot Delta noemt u eigenlijk het alcoholgebruik van de Delta-mensen, de alcohol die ze ook kopen bij de Aldi. Maar daarnaast noemt u ambtenaren ook de schennisplegers in deze. Die heb ik inderdaad benoemd. Die heb ik nu niet benoemd. Ik heb daar wel naar gekeken. Afgelopen jaar zijn er 3 schennisplegers geweest. Dus het is weer minder en in een andere omgeving. Waar we in 2011, dat ik het goed zeg, echt een verband konden leggen naar Delta, kon dat in deze niet. Dus het blijft gewoon heel lastig. Wat voor ons de doelstelling is, om met Delta in gesprek te komen. En te blijven ook, want in gesprek zijn we al. Maar met name in overleg samen met de gemeente, politie en Delta, een soort van strategisch overleg, net zoals met de Kijverlanden is, om deze problematiek bespreekbaar te maken. En dat overleg, daar wordt getracht dat tot stand te brengen op dit moment.
Meneer Van Wanswinkel, wat er loopt.
Ja, toch even een vraag stellen over name over de Delta en over de opvang van dak- en thuislozen, daar gaat het om. We trachten in overleg te komen met het Delta ziekenhuis. De samenleving die zegt op een gegeven moment, wij accepteren Delta psychiatrisch ziekenhuis, is geen probleem in Portugal. Tenminste, dat wordt geaccepteerd in de samenleving. Als je de toevoeging van de dak- en thuislozen was al best wel een lastige in Portugal. Als er dan ook nog bij de plus en dergelijke onrust veroorzaken, en dat gebeurt ook, dan denk ik, is het dan wat wij willen van het Delta ziekenhuis? En dat vraag ik me echt af. Maar misschien is dat ook voor de burgemeester. Dat gaat misschien een grens te ver. En dan verspeel je de acceptatie die Delta haast een eeuw lang in het Portugese samenleving heeft. En dat zou ik heel erg jammer vinden.
Nou, laat ik even terugkomen op trachtenoverleg, want het overleg is er. Er is ook een omwonendencommissie waarin Delta echt tracht met de bewoners in contact te komen. Die hebben om de zoveel tijd ook een overleg waar bewoners ook worden uitgenodigd. Dus daarin proberen ze echt de burgers te peilen van, goh, hoe zitten jullie erin? En waar lopen jullie tegenaan? Er is ook een nummer van het Delta die mensen kunnen bellen als er overlastklachten zijn. Dat is denk ik het antwoord op Delta, wat ik u kan geven. U had nog 1 vraag aan mij, daar ga ik nog antwoord op geven. Dat is de inbraken met de bakstenen overdag. Dat is nu een stuk minder en je ziet nu weer dat men een andere manier van inbreken gebruikt. En dat is dat men het bovenlicht weer verbreekt. Dus de bakstenen is nu weer weg en je ziet een andere manier van inbreken terugkomen.
Zijn er nog meer vragen naar aanleiding inhoudelijk van de presentatie? Meneer Van der Graaf?
Dank u, voorzitter. Ja, de laatste zin van u brengt me even in verwarring, alleen van de presentatie. Ja, goed. Nee, precies, maar dat gaat ook over het stuk, denk ik, en ook over datgene. Want ik kan de woorden van de heer Van Wolfswinkel wel ondersteunen als het gaat om het problematiek rondom Delta, psychiatrisch ziekenhuis. Maar dan kijk ik veel meer richting de portefeuillehouder. Omdat die problematiek rondom verslaafden en dak- en thuisloos natuurlijk begonnen is nadat Rotterdam heel stoutmoedig zijn straat is gaan schoonvegen. En vervolgens die mensen heeft opgepakt en in Portugal in het psychiatrisch ziekenhuis heeft laten neerstrijken. En vervolgens lopen ze dan bij ons over straat. Dat kan volgens mij nooit de bedoeling zijn, maar dat lijkt me meer iets in het bestuurlijk overleg, ook met Rotterdam daarmee. Om maar eens even te kijken of zij er ook nog een stukje verantwoordelijkheid voor voelen. Het lijkt mij wel, want ik vind het voor die buurt, en daar heeft de heer Wolfswinkel volkomen gelijk in, net even een stap te ver gaan, daar waar zij het Delta ziekenhuis al meer dan 100 jaar naast zich weten. Zijn dit problematieken die natuurlijk van andere orde zijn. Vandaar. Ik heb mij wel, maar ik weet niet meer welk stuk, want het zijn een aantal stukken. En ik zit nu geloof ik in het stuk van 14 pagina's. Is dat het stuk van de gemeente, die bestuurlijke rapportage. Maar dan ga ik een vraag stellen naar aanleiding van het stuk. Maar dat komt zo meteen zeker. Dan wacht ik daar even mee.
We hebben nog een kwartier, dus dat moet lukken. Meneer Schuitenmaker.
Ja, ik heb eigenlijk een viertal vragen inmiddels. Mijn eerste vraag gaat over de buurtpreventie. Ik woon zelf in een wijk waar de buurtpreventie heel actief is. En ik zie in diezelfde wijk geen rode vlekken staan in ieder geval. Maar wat is jullie ervaring met samenwerking met de buurtpreventie? En mijn tweede vraag gaat de Groene Kruisweg. Toen die in de renovatie of gesloten was, toen leek het wat criminaliteit betreft beter te gaan. Als jullie dat zo zeker weten, is daar dan geen gevolg aan te geven met camera's of wat dan ook? Of, de aan- en de afvoer is dus bekend schijnbaar waar het... Nou, dat lijkt me wel...
Dat doen ze morgen met toedetocering.
En een derde vraag, ja, dat gaat over het regionaal beleidsplan. Maar dat had u ook in uw presentatie zitten. Nou, het is niet zo'n moeilijke vraag. Er staat ergens een hele grote tabel met allerlei kolommen, om precies te zijn op pagina 23, maar daar viel me één ding op. Als je bij de kolom overval kijkt, dan zit Albrandswaard plus 50% en Barendrecht min 42%.
Dat heeft te maken met de grootte van de getallen. Als je er één hebt en je vervolgens twee, dan heb je 50% stijging.
Ja, maar hetzelfde voor fietsendiefstal en ook voor vernieuwing. Dat is dat ook hetzelfde antwoord.
Meten is weten waarom.
Mijn vierde vraag. Ja, dat gaat over in datzelfde stuk. Aan het eind van het verhaal, pagina 26, er staat een regio-indeling en een aantal FTE's. Maar hoe zijn jullie tot zo'n indeling gekomen en tot die FTE's? En hebben we nou in de toekomst over hetzelfde gebied, als je daarover spreekt, meer of minder FTE's hier in de buurt?
Zal ik gaan proberen antwoord te geven? In ieder geval met name op die laatste. Maar ik begin even met buurtpreventie, want dat was uw vraag. Die heb ik niet benoemd in deze. Maar laat duidelijk zijn dat onze samenwerking met buurtpreventie gewoon goed is. En dat we die ook gewoon toejuichen dat als en wat is buurtpreventie ons belt. En als er bijzonderheden zijn, zijn we daar ons van op de hoogte stellen. Dus in die zin zijn we blij dat buurtpreventie loopt in de wijk. Met name de Huiters, hè. Deze is dat geloof ik. En Noord-Roon. Roon-Noord inderdaad. Dat daar geen blauwe vlekken zijn. Ja, wie weet dat. Kijk, dat is hetzelfde als met die Groene Kruisweg. Dat zou je wetenschappelijk moeten maar het onderbuikgevoel zegt dat misschien... Vermoedelijk komt door de aanwezigheid van buurtpreventie. De mensen lopen daar natuurlijk al zo lang rond. Kennen volgens mij iedereen. En volgens mij is dat de kracht van de buurtpreventie daar ook. Kijk, in die zin zijn we ook blij dat de buurtpreventie Portland gaat komen. En we hopen eigenlijk op eenzelfde groep mensen die net zo actief en initiatiefrijk is als Roon-Noord de buurtpreventie is. Met betrekking tot de Groene Kruisweg, volgens mij, wat ik u al zei, is niet wetenschappelijk onderzocht. Het zou kunnen zijn, het zou ook niet zo kunnen zijn. Wie weet dat het iets heel anders is, ik weet het niet. Maar het vermoeden is dat dat komt toch door de afsluiting van, omdat je toch het aantal woninginbraken ziet dalen. Maar goed, als je het nu weer afzegt tegen het aantal auto-inbraken, dat is ook heftig gedaald. En nu is de Groene Kruisweg gewoon open, dus dat is ook een beetje koffiedik kijken, zeg maar, zegt van. Beleidsplan heb u volgens mij een antwoord op gekregen met betrekking tot cijfers en percentages. En de regio-indeling heeft u het over nieuwe regio-indeling, neem ik aan. Ja. Ja, landelijk zijn die cijfers bepaald. Dus daar ben ik niet bij geweest. Als je het hebt over de nieuwe regioindeling, dan heeft u ook gezien dat het basisteam Oude Maas, waar Albrandswaard eigenlijk onder komt te vallen, loopt van Hoogvliet tot en met Ridderkerk. En dat van daaruit, zeg maar, alles vanuit een nieuwe werkwijze wordt gedaan. Maar volgens mij is het handig om daar een keer op een later tijdstip op terug te komen van, ja, wat houdt zo'n basisteam dan in en wat gaan ze doen? Want dat gaat volgens mij nu te ver om daarop in te gaan. Maar als die behoefte er is, dan ga ik hem kijken of we hem kunnen invullen.
Dank u wel. De heer Gouderia nog?
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik las in de bestuurlijke rapportage dat vertrouwen in veiligheid tot een van de speerpunten is benoemd. Maar als ik dat nu hou tegen de aandacht voor mensen met een psychische stoornis en de decentralisaties die daarop plaatsvinden. We zien nu de situatie zoals die zich bij het Delta voordoet. Naar verwachting zal er als gevolg van die decentralisatie een grotere taak op de gemeente afkomen. En dan ook nog eens zodanig dat die mensen op de een of andere manier begeleid, dan wel min of meer zelfstandig, of in ieder geval met minder begeleiding, geplaatst gaan worden. Ik lees dan ook termen als integrale samenwerking en meer zichtbaarheid. Maar hoe wordt er in dat verband, als je nou kijkt naar steeds kwetsbaarder mensen die binnen de gemeente wonen en daar dus ook mogelijke vormen van overlast kunnen veroorzaken als gevolg van zo'n stoornis. Hoe wordt daar nou gewerkt aan die zichtbaarheid en die integrale samenwerking met bijvoorbeeld hulpverlenende instanties? Om er toch voor te zorgen dat je bepaalde excessen en bepaalde vormen van overlast in ieder geval zo goed mogelijk kan aanpakken.
Volgens mij stond hij niet in de bestuurlijke rapportage, die veiligheidsgevoelens. Volgens mij stond hij in het integraal veiligheidsbeleid. Maar goed, dat doet er verder niet toe. Om antwoord te geven op uw vraag, is integraal samenwerken volgens mij wel van belang in deze. Wat wij als politie doen is signaleren en doorgeven aan, zeg maar, de instanties waar het toe doen. Ik denk dat het convenant wat aanstaande donderdag wordt getekend, met name gericht op lokaal zorgnetwerk, maar ook de samenwerking met Delta, er gaat toe bijdragen dat die veiligheid, of in ieder geval voor die mensen, deels gewaar wordt. Ik kan niet zeggen dat altijd, maar dat is wel de intentie daarvan. Ja?
Dank u wel. Ik wil dan overgaan naar de beantwoording door de portefeuillehouder. Ik dank u voor het geven van de presentatie en beantwoorden van de vragen. Dan geef ik nu het woord aan mevrouw Van der Velde.
Ja, voorzitter. Ik kan niet verder over. Dank u wel. Ja, er zijn dan natuurlijk al door mevrouw Van der Heijden al heel wat antwoorden gegeven. Maar de hoofdzaak richt zich toch rond de problematiek rondom Delta. En de fietsenstalling. Als het gaat om de fietsenstalling, misschien nog een paar toevoegingen hier in Portugal. Er is nadrukkelijk contact tussen onze mensen hier intern en de betrokkenen die daar nu toezicht houdt. Voor zover ik het dan weet, is dit niet de eerste toezichthouder die er zit. Want de mensen daarvoor, daar is een deel van doorgestroomd naar reguliere arbeid. Wij hebben hier toezichthouders zittende die dus inderdaad een bepaalde afstand tot de arbeidsmarkt hebben. En op deze manier weer wordt geprobeerd om hun een aantal vaardigheden bij te brengen. En dat gebeurt in nadrukkelijk overleg met onze mensen. Dus wij hebben zelf op dit moment wel een positief gevoel over hoe dat nu gaat. Vergt van ons wat, vergt van betrokkenen wat. En laten we hopen met z'n allen dat het tot resultaat leidt. Als het gaat om de problematiek rond Delta. Dan ben ik inderdaad ook zelf aanwezig geweest bij het overleg met de omwonenden. En er is inderdaad een backup voor het geval de omwonenden overlast ervaren en vragen hebben. Dan kunnen ze daar bij Delta mee terecht. Overigens waren de omwonenden tevreden over de manier hoe Delta hun klachten oppakt. Delta snapt natuurlijk als geen ander dat er inderdaad zo af en toe door bewoners klachten worden gegenereerd. Het probleem is natuurlijk wel lastig. Voor ik hier kwam had ik absoluut niet het idee dat ik zoveel verplichte opnamedocumenten zou afgeven via internet. Ik ben de telling kwijt inmiddels. En dat is niet, ja, het is natuurlijk eigenlijk triest. Het zijn gewoon allemaal, als je tekst en uitleg krijgt van de psychiater, zijn het gewoon allemaal hele trieste omstandigheden waarin mensen worden gevonden. Of waarmee mensen op dat moment in bivakeren, waardoor het gewoon nodig is dat men verplicht wordt opgenomen en toch enige tijd verblijft. De meeste mensen gaan natuurlijk later weer gewoon naar huis. Ik ben nog wel bezig om inderdaad het reguliere overleg wat er was met Delta, om ook inderdaad in zijn algemeen, als het gaat om de brede problematiek die we nu aantreffen, om die toch eens op een breder moment met elkaar te bespreken. Tot nog toe is het niet gelukt om die afspraken te maken, zo eerlijk moet ik ook zijn. Het heeft niet aan ons gelegen in dit geval, dat durf ik ook de stelling aan. Maar goed, hij staat bovenaan het lijstje om inderdaad over de problematiek zoals de bewoners dat ervaren. Waarbij ik overigens ook wel constateer dat bewoners in zijn algemeenheid nog steeds positief zijn over deze locatie. Dus laten we ook vooral hopen dat dat blijft in de toekomst. En ik ben het met de heer Van Wolfswinkel eens en ook met de heer Van der Graaf. Dan moeten we proberen om elkaar scherp te houden. Dus die afspraak gaat er komen en daar gaan we het met elkaar over hebben.
Meneer Volswinkel.
Kijk, waar ik maar naar mag, die splitsing van de reguliere Delta-patiënten die er sinds jaar en dag zitten. En dus de vernielde opvang van dak- en thuislozen vanuit name Delfshaven, vanuit Spangen, hè, vanuit de Keilerweg en dergelijke. Er zijn een aantal mensen die worden dan meneer Van der Graaf ook zegt, die worden dan in Portugal gebracht eigenlijk. En die moeten dan resocialiseren, maar die lopen dus wel in het dorp rond. En dat is een andere slag mensen dan dat wij normaliter gewend zijn uit het Delta ziekenhuis. En die overlast wordt gewoon groter. En ik denk dat is een tweesporenbeleid wat Delta doet om ook aan financieel een beetje rond te kunnen. Ik begrijp dat wel. Maar ik denk wel dat je dan wel afspraken moet maken met Rotterdam. Joh, hoe zit het nou precies? Hè? Moeten wij die overlast dan overnemen? Dat denk ik dat het een tikje te veel is voor de samenleving.
Mevrouw Van der Velde.
Op het moment dat mij wordt uitgelegd dat iemand is binnengebracht door de politie, dan gaat het, voor zover ik dat nu op het netvlies heb, hè, dus laat duidelijk zijn de korte tijd dat ik dat dan uit ervaring deel, dan gaat het altijd over mensen die op een dusdanig manier zijn aangetroffen. Het zij al naar een van de ziekenhuizen zijn gegaan. Maar ook daarvoor geldt dat de politie ze in Delta brengt. Dus daarvoor geldt dat ze in feite worden opgepikt van de straat en in Delta worden gebracht. Dat is een afspraak die er blijkbaar ligt. De problematiek die u beide nadrukkelijk over dak- en thuislozen zijn, dat is een aparte categorie. Ik moet eerlijk wezen, dat is wat ik vanavond voor het eerst hoor. Dus op het moment dat we het overleg hebben, moeten we het daarover hebben.
Ja, dank u wel. We hebben nog 5 minuten resterend voor dit onderwerp. Ik ga nog even een korte ronde maken of er nog vragen zijn. Kijk even, meneer Van Meijbeek.
Ja, ik heb er toch nog één, want in die bestuurlijke rapportage, daar staat ook een groep jongeren die bij de basisschool De Parel rondhangt. En die hebben ook met Oud en Nieuw weer voor behoorlijk wat overlast gezorgd, heb ik begrepen. En ik vraag me af of daar wel voldoende aandacht voor is, want ik kreeg een beetje de indruk net bij de presentatie dat de meeste problemen wel weg waren, maar daar zie ik dus nog wel een probleemgroep aanwezig zijn.
Uw vraag is gericht aan de portefeuillehouder of? Nee, doe maar.
Even, want voor mijn beeld, bedoelt u dit Oud en Nieuw of vorig jaar Oud en Nieuw? Maar dit jaar Oud en Nieuw hebben wij geen overlastmelding gekregen vanuit de Parel. En als ik kijk naar de groep van de Parel, was het dezelfde groep als die hier bij de skatebaan was. Dus dan is dat nieuw voor mij en is daar geen melding van gemaakt. Ja, oké. Okay.
Ik ga gelijk eventjes door, Partij van de Arbeid.
Ja, voorzitter, naar aanleiding van de bestuurlijke rapportage nog wat opmerkingen misschien, maar toch ook wel wat dingen waar ik me toch een beetje aan heb gestoord. Allereerst dat overleg met Rotterdam, dat moet plaatsvinden. Dat was in de tijd van het college waar Leefbaar in zat, wat er heel erg daadkrachtig werd opgetreden tegen dak- en thuislozen. Die werden keurig, geloof ik, met honderd tegelijk in het Delta ziekenhuis gebracht. Daar hebben we met Rotterdam nog een aardige discussie over gehad als het gaat om het beroep wat vervolgens op onze sociale voorzieningen werden gedaan en waar we niet op berekend waren. Dus dat heeft nog wel een historie, maar dat merkt u vanzelf, portefeuillehouder, zou ik zo zeggen, als u met Rotterdam aan overleg gaat. Maar ik zou daar graag een ander voor willen.
Ik hoorde net vanuit de politie de analyse, de Groene Kruisweg is reden dat de woninginbraak heeft gedaald. U zegt zelf, dat is wetenschappelijk niet bewezen. Toch staat het vrij feitelijk in die bestuurlijke rapportage. En er staan wel meer dingen in verwoord in een taalgebruik. Of ik denk, moet dat nou op die manier en wat bedoel je daar nou precies mee? Ik heb wat lopen stoeien met de cijfers. Ik ben nu op bladzijde 4 bijvoorbeeld, waar ik het heb over 2011 en 2010. Met een prognose naar 2012. En volgens mij zijn we nu bezig met het plan voor 2013. Dus ik had een beetje moeite. Ik dacht, is dat nou fout opgeschreven in die bestuurlijke rapportage? Of gaat het echt alleen maar over 2011 en 2010? Want dan zijn we bijna al 3 jaar verder inmiddels nu. Daar staat inderdaad, want die Groene Kruiser is natuurlijk in 2010 volgens mij al niet opgebroken geweest. Om het zo te zeggen. Dus, precies, 2011. Dan staat daar een forse daling van het aantal woninginbraken. En dan komt er een zin, en dat vind ik symptomatisch, daarom lees ik hem even voor. Forse daling van het aantal woninginbraken. Daling is opvallend. Volgens de wijkagent heeft het opbreken van de Groene Kruisweg een positieve bijdrage hieraan geleverd. De daders die in 2011 zijn aangehouden en daders die in het verleden zijn aangehouden, laten zien dat het dan wel een veelpleger kan zijn, die zich bijvoorbeeld per metro vervoert, of dat het dan wel de zogenaamde moelanders kunnen zijn. En ik haal het even aan omdat de terminologie behoorlijk suggestief is. Of het is zo, of je weet het niet. In dit soort rapportages vind ik dit soort suggestieve zinsneden eigenlijk niet thuis horen. Dat wil ik wel even zeggen. Vervolgens staat er bij de conclusie dat gezien de bovennoemde ontwikkeling dat de stagnatie van die verkeersader grote invloed heeft gehad op de forse daling, daar staat het weer als feit. Zo staan er meer dingen in die meer als feit zijn opgeschreven. Ik zoek er nog eentje op. Bijvoorbeeld op bladzijde. Oeps, het gaat wel heel snel. Op bladzijde 7. Daar staat een conclusie. Ik ben sneller met mijn vingers dan. Die luidt als volgt. En dan denk ik ook bij mezelf: je schrijft het op en het komt ergens vandaan, maar dan wil ik ook wel weten waarom. Trendmatig is er sprake van verruwing en afname van de tolerantie binnen de samenleving. Dit vloeit voort uit verregaande individualisering. Dat vind ik nogal een conclusie waarvan ik denk, daar moet volgens mij ergens wel een onderzoek voor zijn waaruit dat blijkt. En anders moet ik niet opschrijven. En ik wil toch wel gezegd hebben, met name de suggestieve van het eerste, dat dat soort dingen in dit soort rapportages, zijn bestuurlijke rapportages, zijn officiële documenten, ik vind dat met die suggestie eronder ligt, niet in dit soort stukken thuis wordt. Dat wil ik even kwijt.
Dank u wel, meneer Van der Graaf. Ik kijk naar de fractie NAP. Mevrouw Schlet, nee? Fractie Eva, nog vragen? Meneer Van Oswinkel, geen vragen? Het CDA? Meneer Schuitenwanger?
Alleen dat er nog een vervolg komt op de regio-indeling, wat de consequenties zijn. Maar dat is al eerder aangehaald. Als de overige raadsleden dat ook graag zien, tenminste.
Dat kunt u misschien nog even snel toelichten, afsluitend.
Ja, nou ja, ik zou inderdaad, het is nu nog een beetje te vroeg, hè. Er is nog geen duidelijkheid over huisvesting in de toekomst. Er is nog geen duidelijkheid, wel ongeveer over sterkte, maar niet precies hoe het in elkaar zit. Dus als dat plaatje in de loop van dit jaar duidelijk wordt, is het misschien best zinvol om u een presentatie te laten geven, wederom door de politie, zodat u echt weet wat betekent dat voor de politiezorg hier in Albrandswaard en in de regio. Dus ik zou het een goed voorstel vinden, dus ik hoop dat u dat overneemt. Wat ik nog eraan toe zou willen voegen is dat wij binnen de portefeuille veiligheid nog een soort hoofdlijnen document hebben gemaakt in de vorm van een raadsbrief. En die komt naar u toe waarop allerlei elementen van de portefeuille nog op hoofdlijnen wordt verteld wat de stand van zaken is op dit moment.
Goed, dank u wel. Dan wil ik het hierbij laten en dan wil ik deze vergadering sluiten.
Goed, ik wilde graag doorgaan naar de volgende vergadering. Vaststellen we begroting, ik noem het maar even FAVO en Olivier, tweede helft 2012. De raad wordt gevraagd geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting tweede helft 2012 van het voortgezet algemeen volwassen onderwijs en het openbaar lichaam volwassenen educatie Rijnmond. De vergadering is een besluitvormend, heeft de status besluitvormend. En ik wil dan ook graag de fracties vragen of ze vinden dat dit stuk gereed is voor besluitvorming. En of ze het willen gaan behandelen als een debatstuk of als een hamerstuk. Ik zie een zeer ongeduldige meneer Goudriaan van de EVA. Gaat uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter, omdat we wat mij betreft hier kort over kunnen zijn. Er komen vele taken vanuit het Rijk op ons af en deze taak neemt het Rijk weer tot zich. Dus, dat klinkt, dat wordt weer teruggeplaatst. Dat gaat weer, er is geen hel, maar wel een hemel, zullen we maar zeggen. In ieder geval, wij menen dat, ik ga verder. Ik ga verder. Wat ons betreft kan dit gewoon eigenlijk zo snel mogelijk als zijnde een noodzakelijke formaliteit als hamerstuk worden afgewikkeld.
Dat is tenminste duidelijk. Ik hoor dat ook bevestigd worden door de VVD. Kijk even naar Partij van de Arbeid.
Ja, voorzitter. Ik heb de omgekeerde vraag als de collega aan de overkant. Kijk, dat de formaliteit onontkoombaar is en zo, daar zijn we het allemaal snel over eens. Denk ik, daar hoeven we niet lang over te praten. Er zit wel een andere consequentie aan, namelijk het omgekeerde. Namelijk dat nu, door middel van een regionaal overleg, het voor de gemeenten, zal ik maar even samenvatten, nog enigszins mogelijk is om op beleid te sturen als het gaat over volwasseneneducatie. Er valt niet zoveel aan te sturen, dat weet ik ook wel. Er valt niet zoveel te sturen in het onderwijs tegenwoordig. Dat komt dan door die hemel en die hel van hem. Maar die kleine mogelijkheid wordt zelfs nu ook de gemeente ontnomen. En juist in het kader van het feit dat gemeenten meer zouden moeten kunnen op plaatselijk niveau, en het woord maatwerk valt vaak en al dat soort termen, was dit een mogelijkheid die nu in ieder geval vervalt. En mijn vraag aan de wethouder is eigenlijk van, ziet zij dat ook zo? Of heeft dat helemaal geen consequenties? Of heeft dat helemaal geen gevolgen? Of dat soort vragen.
Dank u wel. Ik ga gelijk door naar de fractie NAP. Mevrouw Gillet.
Het enige wat ons verbaast is dat er zoveel mogelijk van de ministeries uit naar de gemeente komt. En dat dit juist de weg andersom volgt. Dus zit daar een plan achter? Zit daar een, of is dat bij jullie ook totaal onbekend waar dat voor is?
Dank u wel. Ik kijk even naar de fractie CDA.
Ja, we hebben nog wel een paar puntjes. De eerste vraag is, zijn er financiële risico's voor Albramswaard? Of klopt het dat opheffing zelfs tot een besparing in 2013 leidt, wat ik uit de stukken. De tweede vraag is, zijn er gevolgen voor de deelnemers aan de opleiding? Dat lijkt me ook een... als laatste een opmerking. Ik begrijp best dat we het allemaal druk gehad hebben en dat er mogelijk meer belangrijkere... Maar de tijdsplanning, het gaat over een begroting van de tweede helft 2012. Een begroting doe je toch vooraf, niet achteraf meestal. En ook het opheffen van die gemeenschappelijke regeling die ingaat 1-2013, dat is toch ook al geweest. Maar ik heb best begrip dat er tijdsdruk is en dat het wat is blijven liggen. Maar die tijdsplanning viel me toch op.
Dat wil meneer Schuiten maken. Ik geef even het woord aan de wethouder voor de beantwoording van de vragen.
Ja, dank u wel. Nou, ik begin met de laatste even eerst, want dat was natuurlijk toch wel de meest verwachte vraag in ieder geval van mijn kant. Omdat dat vrij apart is om in januari een begroting vast te stellen die al een half jaar begonnen is. Nu moet ik wel heel eerlijk zeggen dat het in dit geval met dat olivair en die VAVO-gelden van het Rijk altijd wel in oktober pas besluitvorming was. Dus dan werd pas aan de gemeenteraden gevraagd of ze akkoord gingen met die begroting. En dan is het schooljaar ook al begonnen. Dus dit is altijd wel al een systeem van we lopen niet heel erg goed in de pas. Waar het gewoon om gaat is er waren rijksgelden en die rijksgelden werden gewoon één op één overgezet. Dus daar is ook ooit die gemeenschappelijke regeling voor geboren. Dus de reden nu is deels omdat het hier gewoon sneller had gekund. Dat had misschien best in december gekund, maar deels had het alles te maken met het wachten op het besluitvorming in de Eerste Kamer of dit nu werkelijk zo zou gaan gebeuren. Nou, en dat met de drukte hier heeft het ertoe geleid dat het nu pas op de agenda staat. Financiële consequenties heeft het niet. Ik geloof ook helemaal niet ten gunste hoor. Of u moet die ene cent bedoelen die dan misschien op een gegeven moment, maar ja, dat gaat om 246 euro. Dus daar gaan wij niet heel veel wijzer van worden, vrees ik. Dus die zal misschien nog in de meerjarenbegroting hebben gestaan. Ja, vinden we er vast een ander doel voor. Maar het heeft geen financiële consequenties. Niet negatief, maar ook niet positief. Gevolgen voor de deelnemers, daar kan ik niet zo heel erg veel over zeggen. Als het goed is, niet. Want als het goed is, doet het Rijk dezelfde zaak misschien zelfs nog wel beter. Maar wij zitten daar niet meer tussen. Wat wel interessant is, ik vind het ook wel verbazingwekkend als je kijkt van hoeveel gedecentraliseerd wordt en waar we allemaal van worden. En dat eigenlijk jongelui van 18 die uit het onderwijs vallen, zal ik maar zeggen, en toch nog op de een of andere manier een diploma moeten halen en dus instromen in dit soort onderwijs. Ja, dat is soms toch ook nog wel, gaat het over jongeren waar wel wat mee is. Dus het is eigenlijk ongelooflijk logisch dat je daar ook als gemeente weer zelf mee aan de slag mag. Maar ja, dat is gewoon niet aan de orde. Dus ja, dan ben ik ook simpel, dat is gewoon dan zo. Het regionaal overleg, wat we hadden, daar zal ik ook heel eerlijk in zijn dat ik daar niets uithaalde. Weliswaar kwamen we één keer per jaar of twee keer per jaar bij elkaar. Het werd vaak door Rotterdam voorgezeten en daardoor werd die vergadering ook bijna altijd uitgesteld en nog eens uitgesteld, want het kwam niet in de agenda, paste het niet in de agenda van de portefeuillehouder daar. En we hebben niks. Hè. We gaan één op één gelden die we krijgen van het Rijk, geef je over. Weliswaar werd er met dat onderwijs, daar zijn we ook op bezoek geweest. En ze presenteren netjes altijd hun getallen over bijvoorbeeld slagingspercentages. Daar hebben we benoemd dat we vonden dat 70% moest slagen. Nou, daar voldeden ze dan vervolgens weer niet aan. Maar ja, wat kan je er dan weer mee? Dat is, je hebt geen, het is een papieren tijger in feite. Dus als je het zo gaat bekijken, vind ik het weer niet heel erg gek dat je er eigenlijk iets tussenuit haalt wat bijna geen functie had. Het was wel, dat was het enige positieve, een manier om met een aantal onderwijswethouders van de hele regio af en toe eens bij elkaar te zitten en eens wat dingen te delen. En dan gingen we, hè?
Gezellig.
Nee. Inhoudelijk, hè. Dan gingen we, nou ja, buiten dat het of course heel erg gezellig was. Nee, maar dat is het enige moment, want anders tref je elkaar niet over dit soort onderwerpen. En dan werden wel eens wat dingen uitgewisseld. Maar om nou te zeggen, want ik ga dit overleg missen, nee.
Dank u wel, dat is in ieder geval duidelijk. Meneer Schuitsmaker, een hamerstuk of debatstuk?
Hamerstuk.
Ik kijk even naar mevrouw Gillet. Hamerstuk. Ik kijk naar de heer Verleen. Hamerstuk. Goed, dank u wel voor uw bijdrage. Het zal als een hamerstuk in de eerstvolgende raadsvergadering worden behandeld. Dank u wel. Dames en heren, ik wilde graag weer gaan beginnen en te starten met de volgende carouselvergadering. Beeldvormende vergadering. Memo en jaarverslag. Bezwaren en beroepschriften. Kennis nemen van het jaarverslag 2010-2011 van de commissie van bezwaarschriften van de gemeente Ambonswaard. Het jaarverslag is als ingekomen stuk voor de raadsvergadering van 26 november eigenlijk aan u de kennis gebracht. En op verzoek van de VVD is het geagendeerd in deze carousel. En dan is het eigenlijk heel handig om ons eerst de VVD het woord te geven. En dan verras ik misschien denk ik wel daarmee. Oké, okay. Meneer Van Meijden, gaat
het gaan. Nee, ik heb twee iPads, dus dat, dat gaat helemaal goed komen. Ik val ook maar in, dus vergeef mij als het niet helemaal helder is. Ik wil in ieder geval beginnen om even de commissie hartelijk te danken voor het vele werk wat zij heeft verricht. Ik denk dat dat wel van belang is om dat even te markeren. Wij hebben inderdaad gevraagd om het jaarverslag nog even op de agenda te zetten, zodat we er ook nog eventjes naar konden kijken en door konden nemen. Niet alleen eigenlijk in de gemeenteraad het afhameren als zij in de prima jaarverslag, want dat is het natuurlijk. Er zijn nog een paar vraagjes die denk ik naar voren komen als je dit bekijkt. Mij viel op, we hebben natuurlijk twee verslagen hierin zitten. Eén is een bijlage, dat is het verslag wat gaat over sociale zaken voor Ridderkerk, om maar even kort samen te vatten. En dan het verslag wat gaat over de zaken die hier gespeeld hebben. Dit is een jaarverslag over 2 jaar. En u geeft onmeer aan in het stuk dat er door tijdgebrek eigenlijk vorig jaar geen verslag kon worden uitgebrekt. En dat staat ook letterlijk onder meer door tijdgebrek. Dus ik was even benieuwd of er nou nog andere oorzaken aan de grondslag hadden gelegen dan alleen tijdgebrek. Maar misschien kunt u daar zo nog iets over zeggen. Even kijken in deze aantekeningen. Ja, dan wij eigenlijk meer naar het tweede deel toe. En dat is denk ik wat lastig voor u om te beantwoorden. Maar ik hoop dat de portefeuillehouder daar nog iets over kan zeggen. Mij viel op dat bij Ridderkerk, als je naar die bezwaarzaken kijkt, dat ze vooral bezwaard 4 weken langer duren dan voor Ridderkerk. En dat vond ik al een opvallend verschil. Voort viel mij ook op dat de doorlooptermijnen daar wel behoorlijk fors zijn. Dan weet ik dat de termijnen zijn ruim. Je kunt 18 weken benutten. Maar ze gaan naar 24 weken. En ik vind ook 18 weken eigenlijk al behoorlijk royaal. Dat is hier volgens mij behoorlijk te korter als het om de normale zaken gaat, om het zo maar even te benoemen. Je wordt toch binnen de termijnen afgehandeld. En misschien kunt u daar nog een reactie op geven. De commissie hier heeft geen advies meegegeven van val ons wat op. Want eigenlijk zegt u van nou, de zaken die wij bekijken, daar zien we wel links en rechts dingen. Maar daar halen we niet echt een trend uit van nou, dit moet je verbeteren. Is dat voor sociale zaken ook zo? Want in Ridderkerk zijn er wel aanbevelingen gedaan. En dus even de vraag, heeft dat ook betrekking op ons? Er staat er nog een opmerking op pagina 29, maar die haal ik er even bij. Lekker onderaan het stuk, 29. Ga je tot 15? Ja, dat is het tweede stuk, zeg maar. En dan is daar pagina 13. Want bij ons zit het achter elkaar geplakt, dus dan is het weer 29. Dat is het stuk van Ridderkerk. Dus bijna aan het eind van het stuk. Dus ik even te kijken, daar staat dus een notitie bij, maar die heb ik hier niet naast staan. Ik zoek hem heel even op, voorzitter. Ik stel voor dat hij gewoon even verder gaat, want ik moet even precies weten welke zinsnede het is.
Kom ik er zo eventjes op terug. Ja. Als u even de microfoon uitzet, dan ga ik naar de volgende fractie. Fractie Partij van de Arbeid. Geen vragen en opmerkingen. Fractie NAP. Mevrouw Gillette.
Ja, korte vraag. Er staat dat de commissie adviseert de gemeenteraad en BMW. Maar wij kunnen ons niet herinneren dat er wel eens advies bij de gemeenteraad is geweest. Dus is alles via BMW gegaan of is niet noodzakelijk?
Dank u wel, mevrouw Gillette. Ik kijk even naar fractie Eva. Nee, ga er aan.
Ja, eigenlijk, de vraag is ook al gesteld vanuit de fractie van de VVD, maar het tijdgebrek als gevolg waarvan het jaarverslag niet opgesteld kan worden. Wij willen graag weten of er nog meer zaken zijn die daarbij hebben meegespeeld dan behalve SEC, de factor tijd. Dus.
Dank u wel. Kijk even naar meneer Schuitenmaker.
Ja, het CDA heeft alleen een opmerkelijke aanbeveling gevonden. En dat is van de commissie Ridderkerk. Misschien heb ik het hetzelfde als over het, wat de VVD aanhaalt. De commissie Ridderkerk doet ook voor Albrandswaard sociale aangelegenheden en personele aangelegenheden. Maar ze bevelen eigenlijk aan om meer zorgvuldig werk als gemeente op te leveren. De commissie benadrukt, dat is een letterlijke tekst die erin staat, dat de gemeente zich bewust moet zijn van de status van haar brieven en de gevolgen daarvan. Derhalve adviseert de commissie om hier nader aandacht aan te besteden. Nu zijn dit jaarverslagen van 2010 en 2011. En ik vraag me af, is daar de afgelopen tijd aandacht aan besteed?
Dank u wel, meneer Schuitenmaker. Meneer Van Meijwijk.
En dat is inderdaad wel een deel ervan, maar er staat onderaan diezelfde pagina staat ook zo'n zinsnede. De commissie spreekt haar zorg uit over de inhoudelijke kwaliteit van besluit op het gebied van sociale zekerheid. Niet alleen de motivering van besluit op dit gebied laat te wensen over, maar ook de toonzetting behoeft naar de mening van de commissie de aandacht. Dat is een behoorlijk boute uitspraak om het zomaar te zeggen. Ik wil toch wel even weten of daar inmiddels verbetering in is aangebracht. Dat is behoorlijk scherp.
Dank u wel, meneer Van Meijwijk. Ik ga de portefeuille houden, Euser, te beginnen.
Ja, voorzitter. Ik ben heel gelukkig dat mijn collega is aangeschoven vanwege het element sociale zaken. Volgens mij blijft er voor wat betreft het andere rapport één zaak over. Dat is door twee partijen genoemd over de tijdgebrek. En ik zou de prijs stellen als de heer Van Namen die vraag zou willen beantwoorden. Die heeft beter zicht op de tijdsbesteding van de commissie en de commissieleden dan ik dat heb.
Goed, dan ga ik gelijk door naar de heer Van Namen. Gaat uw gang.
Dan ben ik twee vragen gesignaleerd. De eerste was inderdaad het tijdgebrek. Ik heb daar toen ter tijd met de secretaris ook over gesproken. En toen is mij medegedeeld dat het jaarverslag niet kon worden gemaakt omdat de toenmalige burgemeester nog vond. Misschien ook wel terecht hoor, dat wil ik uiteraard niet intreden. Dat is ook niet mijn bevoegdheid. Dat er tegelijkertijd een jaarverslag met Ridderkerk zou moeten worden gemaakt. Dus wij stonden in de startblokken en we hadden het ook eigenlijk zo goed als af. Alleen omdat het samen met Ridderkerk moest, is dat blijven liggen. Omdat Ridderkerk toen niet afkwam met het jaarverslag. En de tweede vraag was, waarom ziet de Raad dan nooit een advies? Omdat als de Raad een besluit neemt, dan zullen wij de Raad adviseren over het bezwaar. Maar als de Raad geen besluit heeft genomen dat in bezwaar komt, dan worden alleen maar besluiten van of de burgemeester als het gaat om bijvoorbeeld een horecavergunning of een collegebeslissing als het bijvoorbeeld gaat om een omgevingsvergunning. Dus alleen als de Raad een besluit neemt en er komt bezwaar op, dan zullen wij de Raad adviseren. Maar dat is niet voorgekomen.
Duidelijk, dank u wel. Mevrouw Rombout.
Ja, er zitten er hier meer onverwacht aan tafel. Ja. Ik ook. Kijk, over dat het tijdgebrek wat u zegt, dat herken ik heel erg, omdat het erg gebruikelijk is om steeds maar weer op ontwikkelingen te wachten. Dus dat is wel eens jammer. Dus daar zal het ook ongetwijfeld in gezeten hebben om dan niet te komen tot een jaarverslag. Ja, nee, oké, ik dacht even, want ik wou nou net even over de termijnen, dat die 4 weken langer zijn. Ik denk, nou, dan moet ik even wachten. Heel eerlijk gezegd hou ik me niet zo heel erg bezig met hoe de bezwarencommissieprocedure in Ridderkerk is en dat die een bepaald aantal weken heeft en dat wij daar dan dus kennelijk 4 weken lang over doen. Dus dat verschil is mij nooit opgevallen, omdat ik me gewoon niet bezig hou met de bezwaren van Ridderkerk. We hebben in het verleden wel een discussie gehad over dat we regelmatig over de termijnen gaan. En daar hebben we afspraken over gemaakt, omdat wij daar vaak gewoon vanuit hier niet zoveel aan kunnen doen. Dat ligt in de organisatie van Ridderkerk. Dus daar hebben we ook van gezegd, daar gaan wij bijvoorbeeld ook niet voor betalen. Dat is rekeningkonto Ridderkerk, als zij daar overheen gaan voor die termijnen.
Dat ben ik met u eens, maar het gaat uiteindelijk wel om onze inwoners natuurlijk, ja. Waar het hier die benadeld worden, zeg maar.
Ja, nou dat is ook absoluut waar. En dat heeft ook weer te maken, denk ik, met de laatste opmerking als het gaat over de inhoudelijke kwaliteit van besluit en toonzetting. Dat is wel eens heel vervelend. Daar stoor ik mij ook regelmatig aan. Wat we proberen te doen, wat ik afspreek met de ambtenaren die nog voordat dit allemaal zover in de procedure komt, is van als er nu eens een bezwaar binnenkomt en je denkt van tevoren van nou, dit kan nog wel eens tricky worden, bespreek het dan met mij. Ik zit gewoon echt, elke twee weken zit ik in Ridderkerk en daar heb ik gewoon een open overleg voor iedereen die wat kwijt wil. En dan verwacht ik ook dat mensen die met een bezwaar bezig zijn, waarvan zij denken dat dat mogelijk wel eens een verschil van mening of hoe dan ook, en dat ze dan bij mij komen. En dat gebeurt nog te weinig, maar het begint wel langzaam te komen, omdat we wel een aantal casuïstieken hebben gehad, laat ik het maar zo noemen, die gewoon niet fraai aflopen of waar we echt een verschil van inzicht hebben over hoe je dat af moet handelen. Kijk, deels is het vaak als je toetst, en dat krijgen we natuurlijk heel vaak van de bezwaar- en beroepscommissie te horen, dan worden we als gemeente in het gelijk gesteld. Dus een bezwaar wordt dan ongegrond verklaard. Vervolgens, als dat gebeurt, dan komt dat hier bij het college. En dan ga ik alles nog weer lezen. En dan denk ik van, ja, maar ja, dit kan natuurlijk helemaal niet zo. Maar volgens de regels, dat moet mij dan elke keer weer uitgelegd worden, volgens de regels is het helemaal goed. Maar als je dat zo ongenuanceerd zegt, van nou, uw bezwaar is ongegrond verklaard, want artikel zus zegt dit en artikel zo zegt dat. En kortom, u moet uw uitkering terugbetalen. En sterker nog, we leggen ook nog een strafkorting op, noem maar even een zijstraat. En ik lees omstandigheden waardoor ik denk van nou, die hadden gewoon veel beter belicht moeten worden. Dan moet je je werk beter doen. Dan moeten wij daar anders mee omgaan. Dus wij hebben daar nu van afgesproken dat daar wel degelijk dus nu voortaan wel een brief van. Het wordt dus ongegrond verklaard volgens de regels enzovoort enzovoort. Maar in ieder geval, en dan gaan we daarover in gesprek hoe we dat dan kunnen of soms repareren of een maatregel of nou ja, tegemoetkoming of op een andere manier. Nou ja. Maar wel dat gesprek aangaan, zodat wij niet meer in dit soort dingen zitten. Het is vaak te ongenuanceerd en er zit wel heel vaak wel een heel ander verhaal bij. Dus dat is ja, even de achtergrond die ik hiervan kan zeggen, dat ik dat wel weet en dat wij daar wel aan werken. Want uiteindelijk krijgen wij die bezwaren te zien hier.
Als het goed is, past dat ook in antwoord op uw vragen?
Ik heb geloof ik niks meer verder.
Ik vraag even de vergadering. Zijn alle vragen voldoende beantwoord? Ja? Dan heb ik nog even een puntje van orde, want het is een beeldvormende vergadering. We hebben het van de inkomende stukkenlijst afgehaald. Dus hoe gaan we het nu? Of daar, ja. Ja? Nee? Dus het is voldoende? Dan is het hiermee afgerond.
Voorzitter, volgens mij moet het weer terug op de ingekomen stukkenlijst.
Ja, oké. Okay.
Om daar onderdeel te zijn van het besluit.
Ja, maar er zit geen vervolg meer in met besluitvorming. Dat we ook even duidelijk hebben. Ja. Duidelijk? Dan sluit ik hier bij deze vergadering. Dank u voor uw aanwezigheid en toelichting.
Ik heb voor deze aanwezigen even een opmerking. Het volgende agendapunt wil naar de volgende carousel verplaatsen. Ja. Omdat er aantal